Ik wil even kort een gebed uitspreken. Ja, Heer God, wat is het geweldig dat wij u groot mogen maken met de liederen, Heer. En wat is het bijzonder om stil te staan bij wat die liederen ons vertellen over wie u bent en wat u doet en wat u voor ons betekent. Heer, daar mogen wij stilstaan, daar mogen we over nadenken als we zingen. En het mag binnenkomen tot in ons hart, tot in onze ziel. Dank u wel, Heer, dat u zich laat kennen en dat we u mogen kennen. En dat u ons kent, in ieder van ons, wie we ook zijn, waar we vandaan komen. Heer, u bent bij ons. Dank u wel dat u een God bent van dichtbij. En als we uw woord gaan openen, Heer, wil ik bidden dat ons hart en ons verstand open mag gaan. Wilt u met uw Heilige Geest in ons werken, dat we mogen verstaan, dat we mogen begrijpen, dat we aangeraakt mogen worden, Heer, door datgene wat u ons zegt door uw woord heen. Zo wil ik deze tijd aan u opdragen in Jezus' naam. Amen. Ik wil vanochtend met jullie gaan stilstaan vanuit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. En ik had zo gedacht van, nou ja, het is zomer, we doen het net even wat rustiger aan, dus we gaan niet heel diep, waar ik van hou. Maar vandaag doen we die net ietsjes rustiger aan. Maar ik wou toch wel met een hele belangrijke vraag beginnen. En die staat daar. Wat geloof jij? En ik wil dat je over die vraag nadenkt, net iets verder dan alleen, ja, ik geloof in God, ik geloof in Jezus, ja, mooi. Nee, wat geloof jij? Als jij nadenkt over wie Jezus is, wat komt er dan in je gedachten naar boven? Als je nadenkt over God, wat zie je dan? Wat houdt dat geloof in? Niet alleen van ik geloof, maar echt, wat geloof ik? En dat is zoiets, dat is af en toe heel goed om daar eens even bij stil te staan. Gewoon eens een keer voor jezelf eens een keertje in gedachten te gaan, even tijd te nemen, stil te worden en na te denken over, wat geloof ik nou eigenlijk? En die vraag stel ik natuurlijk niet zomaar. Ten eerste, het is een hele belangrijke vraag. En het is heel goed om daar af en toe eens over na te denken. Maar dat heeft ook allemaal te maken met deze brief die Paulus schrijft. En een van de rode draden door de eerste brief van Paulus aan Timotheus is, wat je gelooft, komt tot uiting in hoe je leeft. Dus wat je gelooft, daarom is die vraag zo belangrijk, komt tot uiting, dat laat je zien, dat komt door jou heen, dat zien mensen om jou heen, hoe je leeft. Dus de normen en waarden die je vasthoudt, dat zien mensen om jou heen. Dat komt naar buiten. Nou goed, dat is even de vraag om mee te beginnen. En ik wil straks met jullie toewerken naar hoofdstuk 3, vers 16. Maar ik wil jullie even meenemen in een reis door deze brief heen. En ik heb het voorrecht gehad om deze brief de afgelopen maanden even lekker te doorspitten en daarin te duiken en daar lekker diep in te gaan. Wat mij opviel is als Paulus deze brief schrijft, dan zijn daar stukjes in deze brief en die springen daaruit. En op welke manier, welke maat, eens even kijken, daar ga ik even overslaan. Poëzie en of geloofsbelijdenissen in de brief van Timotheus. Er zijn soms even een halve zin, soms een paar verzen, en die springen eruit, doordat ze net een ander karakter hebben. Paulus gebruikt met enige regelmaat echt poëtisch klinkende woorden. Of hij zet even iets heel mooi netjes op een rijtje en dat noemen we dan al heel snel een geloofsbelijdenis. En zo, deze brief is daardoor van doortrokken. Als je dan denkt over geloofsbelijdenissen, ja, dan denk je na, hè, over die vraag, wat geloof ik nou? En wat speelt er in mijn leven? Hoe zie ik dat? En hoe gaat dat? En als je ze even er allemaal uitfiltert, en ik heb dat in de loop van de tijd heb ik dat gedaan, en op een gegeven moment dan ben je aan het stoeien met die brief, en aan het worstelen met die woorden, en aan het leren en aan het bestuderen, en er misschien nog weer eens even opnieuw doorheen gaan, en dan op een gegeven moment krijg je, of had ik, dan kreeg ik op een gegeven moment in de gaten dat er zo'n lijstje is van allemaal van die poëtische en geloofsbelijdende gedeelten. En ik denk op een gegeven moment van, hey, ik ga ze eens een keertje op een rijtje zetten. En dat heb ik gedaan. Even kijken. Is het een beetje leesbaar? Een beetje. Ik ga ze nu nog niet lezen, want dat doe ik zo dadelijk. Maar om even te laten zien welke. 1 vers 11, 1 vers 15, 1 vers 17. In hoofdstuk 2 heb je de versen 5 en 6. Dan heb je 3 vers 16, waar we straks naartoe gaan. Hoofdstuk 4 vers 10. En dan tegen het einde van hoofdstuk 6... versen 14 tot en met 16. Allemaal gedeeltes in die brief. Terwijl Paulus bezig is een brief te schrijven aan Timotheus, zijn er van die stukjes en die springen eruit. En ik had ze op een gegeven moment op een rijtje gezet. En ik zit er nog eens een keer door te lezen. En nog eens een keer door te lezen. Altijd goed om het goed in je op te nemen. En op een gegeven moment dacht ik, hé, er zit een hele leuke lijn in, als je die allemaal op een rijtje zet. En ik was nog eens een keer aan het kijken en ik dacht, hey, als je nou voor elk stukje een vraag zou zetten, dan krijg je wat tegenwoordig zo modern is, een Q&A, een question and answer. He, dan een vraag en antwoord. En dan kun je dat allemaal even doornemen. En nou ga ik ze voorlezen. En dan neem ik jullie daarin mee. Ik kan die bril af voor mij, want dat heb ik niet nodig om te lezen. Is dat te lezen? Ik weet het niet, maar luister dan in ieder geval goed. Waar gaat het om? Het evangelie van de majesteit van de gelukzalige God. Kijk, dat is wat ik bedoel, hè, met die poëtisch klinkende woorden, als je dat zo, het evangelie over de majesteit van de gelukzalige God. Dat is net iets anders dan te zeggen, nou, we gaan het even over het evangelie hebben. Paulus zet het even net anders neer. Het klinkt bijna fluweel. Dus waar gaat het om? Het evangelie over de majesteit van de gelukzalige God. Wat houdt dat in? Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Wat is het gevolg daarvan? Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen. En voor de duidelijkheid heb ik er even bij gezet, ere wie ere toekomt. Waarom Jezus? Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. Wat is er gebeurd? Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. In het gelijk gesteld door de geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken. Hij vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. Even kijken. Ja. Wat betekent dat voor ons nu? Wij hebben onze hoop gevestigd op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen. En wat betekent dat voor de toekomst? onze Heer Jezus Christus verschijnt. Op de dag die is vastgesteld door de gelukzalige en enige heerser. De hoogste Heer, letterlijk staat daar de Heer der Heren. En koning, koning der koningen. Hij alleen is onsterfelijk. En hij woont in een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft hem ooit gezien en kan hem zien. En wederom, aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen. En nou heb ik even al die stukjes op een rij gezet. En je, als je dat zo op een rijtje leest, het vertelt het hele evangelie. Mooi, hè? Terwijl Paulus bezig is een brief te schrijven aan Timotheus, waar echt wel dingen aangekaart worden, zit dit daar tussendoor. Het is bijna poëtisch. Het is zo mooi om te zien. En nou ja, jullie kennen mij al een tijdje. Ik hou ervan om te laten zien dat Gods woord zo mooi is. Daar zitten zulke mooie pareltjes in. En dit vind ik ook zoiets. Als je gewoon die brief doorleest, in eerste instantie, dan zul je hier gewoon overheen lezen. Maar als je net even wat dieper kijkt, dan denk je, hey, er zijn stukjes die eruit springen. En dat vormt zo een mooi geheel. Nou, daar wou ik in ieder geval mee beginnen. En vandaag gaan we dan naar 1 Timotheus 3 vers 16. Maar ik wil even een uitstapje doen. Er staat daar tussen haakje, bijzondere positie van 3 vers 16 in het Nieuwe Testament. Het is vakantietijd. Dus net even anders dan de rest van het jaar, zeg maar. Vaak een tijd van even wat rust. Is een keertje weg op vakantie. Anders, soms ook even een tijd om eens even net anders de dingen te doen van het dagelijks leven, maar ook je stille tijd. Dus ik dacht, hey, dit is wel eens een leuke. En dus even, ik zal zo zeggen, een gratis tip, die mag je meenemen, je mag hem ook naast je neerleggen. Maar die 3 vers 16, hoofdstuk 3 vers 16. Waar wil ik naartoe? Ga eens even, en dat mag je kiezen om dat te doen of niet, maar ga eens even in je stille tijd bijvoorbeeld van het Nieuwe Testament, van alle boeken op een rijtje, alle hoofdstuk 3 vers 16 opzoeken. Nou, je gaat een aantal dingen ontdekken. Ten eerste, er zijn boeken in het Nieuwe Testament die geen 3 vers 16 hebben. Nou, dan mag je ze overslaan. Ja? Ten tweede, er zijn er een paar en die vallen niet in het rijtje. Maar dat merk je vanzelf als je ze leest. Maar doe dat eens een keer. Je begint bij Matthäus en je zoekt op Matthäus 3 vers 16. En zo ga je alle boeken van het Nieuwe Testament door tot aan Openbaring 3 vers 16. En dan ga je even extra stilstaan bij wat zegt hoofdstuk 3 vers 16. Nou, we kennen allemaal Johannes 3 vers 16 natuurlijk. De hele wereld kent Johannes 3 vers 16. Misschien niet inhoudelijk, maar ze hebben er al wel eens van gehoord. Maar ik daag jullie uit om eens gewoon eens een keer inhoudelijk te gaan kijken naar al die versen. Zet ze eens een keer op een rijtje voor jezelf. Nou, dat was even gratis extra en voor niks. Mag je meenemen of niet. Maar dat is wel een leuke. Maar vandaag 1 Timotheus 3 vers 16. En daar willen we naartoe. Wat staat daar? Hij is geopenbaard in het vlees, in het gelijk gesteld door de geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, hij vond geloof in de wereld en is opgenomen in majesteit. Nou, je ziet het al een beetje aan hoe ik het heb neergezet. Trouwens, dat is wel heel leuk, want in mijn Bijbel is dat ook zo. Als je dit vers ziet, het is net even anders neergezet dan de rest van de tekst. Vaak betekent dat dit is, nou ja, een soort lied of een gedicht of iets dergelijks. Nou ja, dat proberen ze dan ook in hoe ze dat opschrijven in de Bijbel, hoe ze dat afdrukken, te laten zien. De psalmen zijn daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. In de meeste Bijbels zie je aan de psalmen, dat is anders gedrukt dan de rest van de tekst. Nou, deze heeft dat ook. En die zet het even heel neer. Dus ik wil twee dingen doen. Ik ga even kijken met jullie naar hoe die tekst is opgebouwd, letterlijk hoe die is opgebouwd, en dan natuurlijk naar de inhoud en wat het ons vertelt vandaag. En ik zeg, zoals ik net al zei, ik ga het niet te zwaar maken vandaag. We gaan gewoon even inzoomen op deze tekst om uiteindelijk bij Jezus is onze koning te komen. Daar hebben we ook al van gezongen. En daar wil ik ook straks beëindigen. Maar eerst deze tekst, hoe die nou is opgebouwd. Nou, even heel technisch verhaal. We hebben werkwoorden, het Griekse woordje en een zelfstandig naamwoord. En dat is een soort ritme dat in deze tekst zit, dat 6 keer wordt herhaald. Is geopenbaard in het vlees. In het gelijk gesteld door de geest. Is verschenen aan de engelen. Verkondigd onder de volken. Want geloof in de wereld is opgenomen in majesteit. Je kunt het zelfs lezen in een ritme. En dat is mooi. Dat is gewoon qua literatuur is het mooi opgebouwd. Dat zijn van die leuke dingetjes in Gods woord. Maar poëtisch. Er zit een bepaald ritme in. En dat is mooi om te zien. Nou, als je hem nog net even anders opschrijft, dan krijg je dit. En ik heb daarboven gestaan, de aardse lijn en de hemelse lijn kruisen elkaar telkens weer. De aardse lijn heb ik rood gemaakt, die andere groen. En het bijzondere is, dit is wat er ook gebeurt in de persoon van Jezus. Het aardse en het hemelse is met elkaar verbonden. En dat kun je dus ook al bijna terugvinden in de structuur van deze tekst. Dus van het vlees, de volken en de wereld, dat is de aardse lijn, die is rood. En dan de geest, de engelen en de majesteit, dat is de hemelse lijn en die is groen. En die kruisen elkaar. Nou, het is even een opmerking. Het is even een keer op een andere manier naar de tekst kijken. En ik weet niet wat dat bij jullie doet, maar dat soort dingen vind ik mooi. Dat gaat net even verder dan alleen maar een tekst lezen en dan nadenken over wat staat er en wat betekent dat. Het gaat die extra stap die zegt, het is ook nog mooi opgebouwd. En ook in de opbouw kun je dus die vermenging van het hemelse en het aardse in Jezus kun je terugvinden. En dat zijn van die pareltjes waarvan ik denk, oh, daar kan ik zo van snoepen als ik dat zie. Nou, ik hoop dat ik dat een beetje overbreng. En misschien zegt het jou niks. Nou ja, dat mag ook. Dat is ook helemaal geen probleem. Maar ik wou het jullie in ieder geval niet onthouden vandaag. Goed. We hebben nu even een beetje naar de structuur van de tekst gekeken. Maar laten we nou eens kijken naar de inhoud. Want dat is wel heel mooi. En als we dit vers, 1 Timotheus 3 vers 16 op een rijtje lezen, dan is dat het pad dat Jezus gegaan is. En het is mooi om dat even zo op een rijtje te hebben. En het is mooi om even zo op een rijtje tot je te nemen en daarbij stil te staan. En wat staat daar nu eigenlijk? Hij is geopenbaard in het vlees. Daarnet was ik begonnen met de vraag, wat geloof jij? En denk je daar wel eens over na? Nou, als je dat misschien nog nooit gedaan hebt, niet zo bewust, dan zou dit vers een goede handleiding zijn, zeg maar, om eens even stapsgewijs over bepaalde dingen na te denken. Wat zegt dat eerste stukje? Hij is geopenbaard in het vlees. Dat betekent, Jezus is mens geworden. Jezus is mens geworden. Heb je al eens ooit over nagedacht over hoe bijzonder dat eigenlijk is? God de Almachtige was bereid om dichtbij te komen, om een van ons te worden in zijn zoon. In die eerste eeuw Vooral wanneer Johannes op een gegeven moment begint te schrijven, dat is al het einde van de eerste eeuw, dan zijn al heel veel mensen vanuit wat ze noemen het heidendom tot bekering gekomen. Dat zijn mensen die zijn opgegroeid in het Griekse denken. Nou, wij hebben ook vandaag de dag nog steeds heel veel Grieks denken in onze manier van leven. Maar die mensen toen, als die gingen nadenken over dat God ervoor besluit om mens te worden, dat was in hun denken een gigantische stap. Dat kon toch niet? Dat is toch ondenkbaar? God is puur. God is heilig. God is alles wat goed is. De mens, of zeg maar het stoffelijke, de wereld, het geschapenen. Nou ja, dat is eigenlijk het andere uiterste van het spectrum. Waarom zou God, die perfect is, nou ervoor kiezen om stof te worden, om mens te worden? Dat kan toch niet? Dat was het denken van de mensen toe. En nou ja, de kerk heeft daar ook wel mee geworsteld. Maar daarom is het juist zo bijzonder als je daarover nadenkt. En Filippenzen, die zegt het zo mooi, hè? Jezus was bereid om de voorrechten die hij had als God zijnde tijdelijk neer te leggen en een van ons te worden. Dat is zo bijzonder als je daarover nadenkt. Een van ons te worden. Het voordeel dat wij daaruit halen, dat is natuurlijk wat we gaan tegenkomen in dit rijtje, is dat God had, of laten we zo zeggen, wij mensen hadden een probleem. Dat probleem was dat onze relatie met God was niet meer goed. Maar het kon maar op één manier opgelost worden en dat was een goddelijke oplossing. Nou, dit was de goddelijke oplossing. God die een van ons werd. De menswording. Een bijzonder moment dat God in onze geschiedenis stapt. En dichtbij komt. In het gelijk gesteld door de geest. Nou, wat gebeurde er toen Jezus kwam? En ik ga er even vanuit dat we allemaal over het algemeen wel redelijk thuis zijn in wat de Bijbel ons vertelt. Dus ik ga het niet allemaal uitleggen, maar we weten, Jezus is hier geweest, heeft hier rondgelopen. Heeft 3 jaar lang een boodschap gebracht van het Koninkrijk van God. Maar hoe reageerden de mensen erop? Door hem aan het kruis te nagelen. De reactie was niet zo heel prettig. Om het maar even een understatement te maken. Het bijzondere is, Jezus is niet dood gebleven. Hij is opgestaan door de kracht van de geest. Dat is wat hier staat. Eigenlijk staat hier, de dood had geen recht op hem. En de Heilige Geest heeft het laten zien. Het is een beetje een juridische tekst, term die hier gebruikt wordt. In het gelijk gesteld door de geest. Dan is de geest zeg maar, de rechter, en die zegt, nee hoor, je mag wel je best doen, maar hij is niet van jou. En Jezus is opgestaan. Dus hij is mens geworden, hij is tot in de dood gegaan, maar de dood had geen macht over hem. Hij is in het gelijk gesteld door de geest. Derde stukje. Is verschenen aan de engelen. Het is heel bijzonder als je dat gaat bestuderen. Er zijn 2 invalshoeken voor dit gedeelte. Want over welke engelen gaat het nou? Nou, je hebt 1 groep binnen alle commentaren en al die wijze mannen die alles en van alles nog wat op een rijtje hebben gezet en er hun mening hebben overgegeven. En dan zeggen die ene groep die zegt, als je kijkt naar de evangeliën, bij het graf, daar waren engelen. En die hebben gezien dat Jezus uit het graf is opgestaan. En daar is hij verschenen aan de engelen. Ik neig meer naar de tweede uitleg. En dat is een ander, net even een andere invalshoek. Hebreeën, het begin van Hebreeën vertelt ons dat wanneer Jezus terug de hemel is binnengegaan, bij de hemelvaart, dan worden de engelen aangemoedigd om Jezus met luid gejuich en met enthousiasme te ontvangen als hij de hemel weer binnenkomt. Niet alleen ten eerste omdat hij terug is, want hij was natuurlijk tijdelijk naar de aarde gegaan. Niet alleen omdat hij terug is, maar ook omdat hij is terug, dat hij terugkomt als, en we hebben het gezongen, als overwinnaar. Yes! Wat een bijzonder moment. En dan worden de engelen aangemoedigd om hem de eer en de aanbidding te geven die hem toekomt. Dat moment dat hij de hemel weer binnenstapt. Dat moet zo'n feestelijk moment geweest zijn. De slingers eruit. De trompetten werden geblazen. We stonden te dansen en te springen, die engelen. Zo zie ik dat voor mij. Als ik daar een beeld voor mezelf probeer te maken. En Jezus, de Zoon van God, heeft zijn taak volbracht wat hij moest doen op de hemel. En gelukkig voor ons. En hij komt weer en hij wordt onthaald als overwinnaar. Wat een bijzonder moment. En ik geloof dat dat verwijst. Hij is verschenen aan de engelen. We zijn halverwege. Verkondigd onder de volken. Paulus is degene die dit opschrijft. Hè? En we kennen Paulus natuurlijk allemaal als die man die vol ijver voor God leefde. En bereid was om alles te doen om ervoor te zorgen dat God de eer kreeg die hem toekwam. En zo stond hij in het leven. Zo was hij opgevoed, zo had hij opleiding gehad, zo was hij vol ijver om God te dienen. En toen kwam Jezus en die had een boodschap en er kwamen mensen tot bekering. En wij noemen dat, toen noemden ze dat nog niet zo, maar christenen. En Paulus dacht, wat zijn dit voor ketters? Die gaan tegen mijn God in. En hij heeft er alles aan gedaan om die groep ketters uit te roeien. Maar goed, hij had het bij het verkeerde eind. En dat lezen we in Handelingen, hè? Dan grijpt Jezus in. Hij pakt Paulus letterlijk, toen nog Saulus, letterlijk bij zijn nekvel. En zegt, oh, wacht eens even. Wat ben jij aan het doen? En hij geeft hem een draai. En met datzelfde enthousiasme. En met diezelfde passie. En met diezelfde gedrevenheid. Gaat hij verder niet meer om de gemeente te vervolgen. Maar om het evangelie te verkondigen en gemeenten te stichten. En Jezus heeft hem gepakt. En alleen maar een draai gegeven in de goede richting. Oh, jij gaat voor mij werken, niet tegen mij. En wat doet Paulus? Paulus krijgt de opdracht om te verkondigen aan de volken. Een hele bijzondere opdracht die Paulus krijgt. Erop uitgaan. En het evangelie te verkondigen. Weet je, ik denk altijd, Paulus had alle juiste kennis in zijn hoofd zitten. Met zijn opvoeding en zijn opleiding en hij was ook de beste van de klas. En hij zat altijd vooraan. En hij had altijd de juiste dingen te zeggen, de juiste vragen te stellen enzovoort. En hij had alle kennis die nodig was. Alleen hij had het een beetje in de verkeerde volgorde gezet in zijn hoofd. En Jezus pakt hem bij zijn nek, geeft hem een draai. En de puzzelstukjes vallen op de juiste manier in elkaar. En Paulus wordt een verkondiger van het woord, zoals nooit meer geweest is. Wat die man voor elkaar heeft gebracht. En laten we eerlijk zijn, gelukkig maar. Want als hij dat niet gedaan had, dan hadden wij hier niet gezeten. En die volgende is daar ook heel belangrijk in. Hij is niet alleen verkondigd onder de volken, hij vond ook geloof in de wereld. De boodschap is verkondigd. Paulus ging overal en nergens heen om die boodschap van Jezus te verkondigen. En er waren altijd mensen die zeiden, halleluja, amen. En die bogen de knie. En die hebben het aangenomen. Heb je er zelfs ooit over nagedacht? Hoe jij tot bekering bent gekomen? Hoe jij Jezus hebt leren kennen? Dat is het gevolg van 2000 jaar aan geschiedenis, waarbij het evangelie steeds naar de volgende is doorgegeven. Het is een heel dun lijntje dat door de geschiedenis heen gaat. En op een gegeven moment is er iemand geweest en die had net zo die boodschap aanvaard. En die heeft het op een gegeven moment aan jou verteld. Of misschien laten zien. Of misschien heeft diegene jou uitgedaagd van, hé, je moet eens een keer meegaan naar de kerk. En jij dacht, wat krijgen we nou? Maar je bent hier in aanraking gekomen met dat evangelie. En nou zit je hier. Is toch bijzonder? Stel nou, dat ergens in die rij van 2000 jaar van mensen die steeds die boodschap, dat er iemand is die zei, nee. Echt niet, dat geloof ik niet. Voel je hoe kwetsbaar die lijn is? Nu, God is groot. Als iemand nee zegt, dan vindt hij zich daar wel weer een weg omheen. En waarschijnlijk is dat ook gebeurd in de lijn van ons allemaal. In die lijn van dat evangelie dat verkondigd wordt en aangenomen. En zo zit jij hier. Zo zijn wij hier vandaag bij elkaar. En over heel Nederland allemaal kerken die bij elkaar komen. Mensen die die boodschap hebben aangenomen. Of misschien nog op het punt staan. Of misschien net voor het eerst die boodschap horen. Die boodschap van die Jezus die mens geworden is. Die de dood overwonnen heeft. Maar die ook de overwinning heeft behaald. En dat wordt doorverteld. En dat wordt al dan niet aangenomen. Maar wij hebben het aangenomen. En daarom zijn we hier. En dan die laatste. Is opgenomen in majesteit. Eigenlijk staat er is opgenomen in heerlijkheid. Maar goed, dat is technisch. Ik geloof dat dat opnieuw verwijst naar dat moment dat Jezus die hemel binnenkomt. Dat hij zijn rechtmatige plek weer teruggekregen is. We moeten niet te min denken over wat Jezus hier gedaan heeft. Toen hij de hemel verlaten heeft, is hij niet gestopt om God te zijn. Maar hij heeft wel een hele hoop rechten en voordelen heeft hij even neergelegd. En in Hebreeën, om maar weer terug bij Hebreeën te komen, die laat dat zo mooi zien dat Jezus zich eigenlijk onder de engelen, zo wordt het daar verwoord, heeft zich onder de engelen gesteld. Dus met andere woorden, deel van de schepping geworden. Mens geworden. Maar als hij terug de hemel binnenkomt, dan komt hij daar weer in volle glorie. En hij krijgt zijn plek weer terug. En hij heeft die nieuwe titel erbij gekregen. Overwinnaar. En hij komt te zitten aan de rechterhand van de Vader. Dat betekent zoveel als dat hij dezelfde rechten, dezelfde macht heeft. Als God de koning. En nu is Jezus onze koning. Allemaal in dat ene vers. Het hele traject wat Jezus heeft afgelegd. En dan mag je dat tot je nemen. En ik weet niet hoe dat bij jou binnenkomt. Maar als ik dat zo op een rijtje zie, dan... Goh, ik heb toch wel meer dan eens even van die kippenvelmomenten gehad. Ik denk, wat bijzonder. Wat Jezus hier gedaan heeft. Wat hij bereid was te doen. Voor jou en voor mij. Maar ook het resultaat daarvan. Dat hij nu in de hemel is. En ook functioneert als onze hoge priester. Die bidt en die pleit voor ons. Elke keer wanneer wij weer de fout ingaan. Dan zegt Jezus tegen de Vader: kijken. Kijk. Ik heb de prijs betaald. Wat bijzonder. En dat is Jezus. Dat is de Jezus die wij mogen kennen. Dat is de Jezus die wij mogen volgen. Dat is de Jezus die wij mogen erkennen. Als onze Heer. Als onze Koning. Wat had ik er nog achter? Nou ja, dat rijtje dus. Hij is koning. Wauw. Wat geloof jij? Als je zo'n vers, en dat wordt allemaal zo even op een rijtje gezet, en dat komt binnen, je luistert daarnaar, en ondertussen gaan er allerlei gedachten door je heen. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ja. En dan terug te komen bij die vraag: wat geloof jij? Want wat jij gelooft, zal je laten zien in je leven. Als wij die waarheid dat Jezus onze koning is, deel van ons leven maken, dan gaan de mensen dat zien. Aan wie wij zijn. Aan hoe wij in het leven staan. De keuzes die we maken. Soms zijn ze misschien een beetje verwonderd. Soms denken ze dat je helemaal gek geworden bent. Of ze zijn er helemaal tegen. Of ze hebben een andere mening. Mensen hebben allerlei reacties daarop. Maar het belangrijkste is dat jij het laat zien. Wat die ander daarmee doet is dienstverantwoordelijkheid. Maar wij mogen Jezus erkennen en laten zien in ons leven. En dat is wat ik jullie vanochtend wou meegeven. Laten we bidden met elkaar. Heere God en Vader, dank u wel voor uw woord. Ja, het is zo mooi om daarin te mogen studeren. Om daarmee bezig te zijn, daarin te ploeteren. Het is nog mooier, Heer, om dat ook te mogen doorgeven, want uw woord is zo rijk. En vanochtend mochten we stilstaan bij 1 Timotheus 3 vers 6. Er zit zoveel in dat ene vers. En ik wil bidden dat het ons mag brengen, iedereen zoals we hier zitten, tot een plek waar we onder de indruk mogen zijn van wie u bent. Hoe groot u bent. Hoe machtig u bent. Hoe mooi het is datgene wat u bereid was voor ons te doen. En dat we dat mogen nemen en deel laten zijn van ons leven. Zodat we dat ook kunnen uitdragen naar de mensen om ons heen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bereid was die weg te gaan. Dat u nu de hoogste Heer bent, de Heer der Heren en de Koning der Koningen. Onze hoge priester die voor ons bidt en pleit aan de rechterhand van de Vader. Dat we dat mogen geloven, dat mogen deelmaken van ons leven. En dat meenemen, ook de komende week weer, als wij in het dagelijks leven staan. Al dan niet op vakantie zijn, met mensen omgaan, familie, buren, collega's, willekeurige mensen onderweg. Maar dat ze iets aan ons mogen zien, Heer, dat U onze Koning bent. Dank U wel voor Uw woord, in Jezus' naam. Amen.